U luistert naar Tussen de Regels, een podcast waarin Sophie Royer en Renaud Verkaemst elke aflevering een gast uitnodigen die een wetsbepaling meebrengt die voor hem of haar een bijzondere betekenis heeft. Met verhalen over markante rechtszaken, opmerkelijke histories of intrigerende anekdotes brengen zij dode letters tot leven.
Frank Verbruggen is al 20 jaar lang dokter in de rechten. Hij is professor aan de KU Leuven en doseert er verschillende vakken strafrecht, waaronder ook Europees en internationaal strafrecht. Daarnaast is hij ook advocaat aan de balie van Leuven. Welkom, professor Verbruggen.
Dag, professor Verbruggen. Welk artikel heeft u voor ons meegenomen?
Artikel 63 van het strafwetboek.
En zou u het artikel willen voorlezen?
Natuurlijk. Artikel 63. De zwaarste straf is de langstdurende. Zijn de straffen van gelijke duur, dan wordt de opsluiting beschouwd als een zwaardere straf dan de hechtenis.
En waar hebt u het artikel precies gevonden?
Ja, artikel 63, dat is in wat wij boek 1 noemen, het zogenaamde algemeen deel met de algemene regels die voor alle misdrijven gelden. En daar staan ook de regels over de straffen, die in het strafrecht natuurlijk belangrijk zijn. En vooral de maat, hoeveel straf gaat men opleggen of welke straf gaat men opleggen in ingewikkelde gevallen.
En professor, wat betekent dat artikel precies? Wat wil de wetgever daarmee meegeven?
Ja, het is vooral als je straffen moet vergelijken. En om te bepalen of iets zwaar of licht is, gaat men vergelijken. Om te bepalen of het koud weer is vandaag, vergelijkt men met vorige week en dan valt het best mee. Maar als men vergelijkt met Zuiderse landen, is het hier behoorlijk fris. Ook bij straffen is het niet altijd evident om te weten welke straf nu zwaarder is. Gewoon een voorbeeld. Men gaat ervan uit dat vrijheidsstraffen altijd zwaarder zijn dan alle andere straffen die er deze dagen bestaan. En toch weigeren sommige mensen die alternatieven en zeggen ze, ik ga liever naar de gevangenis. Of weigeren mensen om voorwaardelijk vrij te komen en zeggen ze, dat is iets waar men de laatste jaren meer en meer aandacht voor heeft, ik blijf liever zitten en ga op het einde van mijn straf zonder voorwaarden buiten.
En eigenlijk wou de wetgever dan vermijden dat de betrokkenen zelf kiest wat hij of zij het zwaarst vindt. En dus in die bepaling geeft de wetgever aan, voilà, de langstdurende straf in de gevangenis, dat is sowieso de zwaarste.
Ja, omdat de wetgever natuurlijk een 19e-eeuwse wetgever is die de gevangenisstraf als heel modern zag en de norm en de oplossing voor de oude problemen van lijfstraffen en doodstraf en dergelijke. Het probleem is dat wij gelukkig geëvolueerd zijn, dat de visie op de straf en op wat wel en niet werkt als straf in de maatschappij geëvolueerd is, maar dat het wetboek achterloopt. En daardoor hebben wij de laatste jaren heel veel alternatieven voor de vrijheidsstraf, maar valt men toch heel vaak terug op die vrijheidsstraf. En merken we ook dat die vrijheidsstraf, en dat gaat in tegen al wat zowel de mensen die in het systeem zitten, in de gevangenissen, rechters, maar ook wetenschappers zeggen, dat die vrijheidsstraf nog altijd als heel normaal wordt gezien. Dat heel veel mensen nog denken dat de vrijheidsstraf werkt.
Ja. En in de 19e eeuw besloot de wetgever dat een hechtenis dus minder ernstig of minder zwaar weegt dan een opsluiting. Wat is een hechtenis precies?
Hechtenis bestaat eigenlijk alleen nog in theorie, zoals vele onderdelen van ons wetboek. Dat is een politieke straf. En dat heeft te maken met het feit dat in de 19e eeuw er een soort positieve ingesteldheid was of een soort positief vooroordeel ten aanzien van politieke criminelen, want die deden dat voor nobele motieven. De mensen die onafhankelijke landen besturen, zijn meestal politieke criminelen ten aanzien van het vorige regime. En dat was zeker in het liberale België van de 19e eeuw zo. Vandaar ook dat wij de jury hebben voor politieke misdrijven en een aparte, gunstigere straf. Dat is in de praktijk totaal omgekeerd. Nu worden politieke misdrijven vooral negatiever bekeken, vooral sinds Wereldoorlog 1 en nog meer sinds Wereldoorlog 2. Maar ook als we bijvoorbeeld kijken naar terrorisme. Terrorisme zien we als een bijzondere categorie waar we extra streng voor moeten zijn of minstens beducht voor het gevaar dat er van die mensen uitgaat. Ja, we gaan die niet gunstiger behandelen in de gevangenis. Integendeel, we gaan die vooral strenger behandelen. Het probleem is dat in de praktijk nog opsluiting, nog hechtenis belangrijk is, maar gevangenisstraf. Zowat alle vrijheidsstraffen die bij ons uitgesproken worden, zijn gevangenisstraffen die door de correctionele rechtbanken worden uitgesproken. Alleen zijn die veel langer dan wat normaal volgens het klassieke wetboek zou kunnen. En dus het onderscheid tussen criminele straffen van de jury en gevangenisstraffen van de beroepsrechters is totaal verdwenen.
Dat verduidelijkt al heel wat. Ik vroeg mij af van waar uw fascinatie voor straffen vandaan komt.
Ik ben daar niet door gefascineerd, maar voor iedereen die mensenrechten en vrijheid respecteert, is een straf een uitdaging. Een straf is niet normaal. Een straf is mensen die met de zegen van heel de maatschappij andere mensen bewust gaan pijn doen. Daar pijn in het Frans, niet toevallig. Dus het is de bedoeling mensen echt wel opzettelijk pijn te doen. Dat is door de rest van het recht overal zoveel mogelijk verboden. En bij ons is dat ons belangrijkste instrument. En dat vraagt om een rechtvaardiging. Je moet daar wel een hele goede reden voor hebben. En iedereen die met strafrecht bezig is, kan niet anders dan dat constant in vraag stellen. Mensen die dat niet meer in vraag stellen, dat is net gevaarlijk. Want dan krijg je machtsmisbruik en ook vooral contraproductieve sancties. Ik vergelijk het bij mijn studenten vaak met... het strafrecht is het antibioticum van het recht. Het is eigenlijk een beetje vergif dat met de juiste dosis hopelijk een erger kwaad kan bestrijden. Maar iedereen weet dat antibiotica, als je die verkeerd gebruikt, bijvoorbeeld tegen virussen, dat dat contraproductief is, dat dat een resistentie geeft en dus dat je op bepaalde dingen geen vat meer krijgt door fout gebruik van straffen. En ja, ik zou zeggen, de gevangenisstraf, als strafrecht antibiotica van het recht is, is de gevangenisstraf de chemotherapie. Dus echt waar je dingen echt bewust kapot maakt in de hoop op een goed resultaat. Maar als je daar niet zuinig mee omspringt, dan weet je dat het resultaat vaak erger is dan het probleem dat je probeert te verhelpen.
U zegt dat dus de eerste en de belangrijkste functie van straffen en van de gevangenisstraf in het bijzonder pijn doen is. Hebben straffen ook nog andere functies? Kan er nog iets anders met een straf bereikt worden?
Ja, je moet oppassen met het woord functie natuurlijk, hè, omdat men dan vlug gaat verwarren met doelstelling van wat wil je bereiken. Hè, dus functie is, hoe doet men het? Ja, men doet het door pijn op te leggen. Wat wil men bereiken? Dat is de veel belangrijkere vraag. En ook, is het middel geschikt om dat te bereiken? Maatschappijbescherming, en dat is de andere functie van vrijheidsstraffen. Mensen die zo gevaarlijk zijn dat we het gewoon ons niet kunnen permitteren dat ze vrij rondlopen. Dat is iets waar iedereen achter kan staan. Maar dan beseft men ook, ja, dat is een kleine groep. Er zijn heel veel mensen. 99% komt ooit vrij, zegt een bekende reeks op tv, terecht. Zegt ook de minister onlangs terecht. We moeten mensen daarop voorbereiden. Dus dat geeft aan dat die niet allemaal, zo, of de meeste zelfs, niet zo gevaarlijk zijn dat ze absoluut niet in de maatschappij kunnen. Dus dan moeten we nadenken over, kunnen die niet op andere manieren aangepakt worden? En er zijn verfrissende ideeën.
Dus wetenschappelijk wordt de functie van een straf in vraag gesteld, maar toch is daar steeds die ja, quasi menselijke basale reflex om strenge gevangenisstraffen te eisen. Hebt u enig idee waar dat dan vandaan komt?
Omdat wij heel ons leven niks anders gehoord hebben. Als je tegen een kleuter van 3 jaar zegt, wat gebeurt er met de stoute dief? Dan zegt men, krik krak in de gevangenis. Dus dat is heel erg deel van onze cultuur, dat de gevangenis als beeld van bestraffing, als u Monopoly speelt, zijn 2 vakjes aangeweid. Dat is heel erg deel van onze cultuur en van onze boodschap over fout gedrag en de reactie van de maatschappij daarop. En dat heeft een functie, dus ik ben geen totale abolitionist. Ik denk dat als de maatschappij de wraak op een beschaafde manier gaat uitvoeren, en dat is een zekere wraakbehoefte in de maatschappij, dat dat beter is dan dat we dat overlaten aan de slachtoffers of aan het publiek in het algemeen. Dus dat dat een beetje geprofessionaliseerd en vooral door het recht in banen wordt geleid en beperkt en volgens regels gebeurt, dat vind ik allemaal belangrijk. Maar dan zitten we, zoals bij mijn medicamenten, de vraag over de dosering. Dus dat je zegt, er is inderdaad een behandeling nodig, maar moet je chemotherapie geven voor een verkoudheid? Nee, dat doet meer kwaad dan goed. Ik ben persoonlijk heel gecharmeerd door het idee van de detentiehuizen, waar men zegt, kijk, we gaan veel kleinschaliger, veel gerichter, maar ook veel intensiever werken. Want de gevangenis is veel, maar het is vooral tijdverlies. Als je kijkt, mensen die jarenlang in de gevangenis zitten, hoeveel men nu echt intensief bezig geweest is met het voorbereiden van het leven daarbuiten, met het goedmaken van wat er gebeurd is, met herstellen van communicatie, met slachtoffers, al dat soort zaken. En je zou dat chronometreren en berekenen welk percentage van totaal van die straf is. Dat is belachelijk weinig.
U spreekt over de detentiehuizen. Bestaan er zowel initiatieven in België of moeten we daarvoor over de landsgrenzen kijken?
Nee, ere wie ere toekomt. Het idee komt van Hans Claus, die al lang over in het systeem zit en er ook over is blijven nadenken en kijken naar wat wel en vooral naar wat niet werkt. En die aanleiding was eigenlijk de gevangenis van Haren. Hè. De nieuwste gevangenis die men nu aan het bouwen is en die oude gevangenissen uit de 19e eeuw van Brussel moet vervangen. En die las wat dat kostte. En de prijs en hoeveel duizenden gevangenen men daarbij in wilde zetten. En die zei, kijk, voor dat geld zou je 1000 afzonderlijke huizen kunnen kopen waarin je die mensen zou kunnen logeren. En dat idee is dan uitgewerkt, wetenschappelijk onderbouwd, met architecten doorsproken enzovoort. En het idee is niet zozeer de gevangenis als dusdanig is fout of detentie heeft geen toekomst meer, maar is hoe kunnen we dat zinvoller doen, efficiënter en ook minder, met minder negatieve effecten voor de mensen die uiteindelijk uit de gevangenis komen. En dan stelt men vast dat de klassieke gevangenissen zoals we nu kennen heel vaak mensen niet voorbereiden op de terugkeer, agressiever, eenzamer, afgezonderd maken, minder sociale vaardigheden enzovoort. Bij de detentiehuizen zegt men, je moet dat gedifferentieerd aanpakken. Dus u moet de zware overvaller niet met de jonge vandaal samenzitten, want dat gaat fout lopen. We weten dat al, zolang de gevangenis bestaat, noemt men het de universiteit van de criminaliteit. En dat is geen compliment voor de universiteit en ook niet voor de gevangenis. Dus dat weet men dat er slechte invloeden zijn die ook spelen. En de positieve invloeden, dat dat soms overschat wordt. En in detentiehuizen gaan men zeggen, we gaan minder gevaarlijke detineerden moeten niet in een instelling met superbewaking en hoge muren en prikkeldraad zitten. Die liepen tot de dag van hun proces vrij op straat, zonder dat daar erg veel gevaar van uitgingen. En die gaan aan het einde van hun straf gewoon op straat lopen. Ook in de tussentijd is dat echt geen drama als die s'avonds of overdag op straat lopen. Maar bijvoorbeeld s'nachts wel binnen moeten gedurende een bepaalde periode.
Professor, hebt u enig idee hoe dat we de bevolking eventueel kunnen overtuigen van die alternatieven en hen duidelijk maken dat gevangenisstraffen niet altijd de goede oplossing zijn?
Wel, dat is de bedoeling van die detentiehuizen natuurlijk. En het idee van de detentiehuizen is net dat zo wat in elke buurt wel een klein gevangenisje zal zijn. Dus dat wordt een gewoon onderdeel van het leven en iedereen kent er wel een. En iedereen loopt wel eens een gevangene tegen, gedetineerden tegen het lijf, die dan overdag de straat poetst of de planten in de buurt onderhoudt of een fiets repareert. En de buurtparking is onder de gevangenis. Dus de mensen die s'avonds vanuit Brussel komen en in hun straat willen parkeren, weten, overdag komen daar bezoekers en s'avonds kunnen de buren daar parkeren. En dan gaat men, dat weet iedereen, als men meer mensen kent die echt in de gevangenis gezeten hebben, dan gaat het beeld dat sommigen hebben hè, van de psychopaat of de seriemoordenaar of de verkrachter. Dus ja, vooroordelen gaan dan heel vaak gecounterd worden door echte mensen. Het is een beetje abstract hè, als er veel mensen zijn tegen buitenlanders, maar niet tegen die buitenlander die naast hen woont, want dat is een vriendelijke buurman die hen helpt. Dat kan helpen. Als veel meer mensen veel meer in contact zouden komen, dat is uitdrukkelijk de bedoeling, met mensen die gestraft zijn, dan zie men dat zijn mensen die stomme tijden gedaan hebben, die pech gehad hebben, die het moeilijk hebben, die soms problemen hebben. Denk aan verslavingen en dergelijke. Maar ik denk dat heel veel mensen ook niet-gedetineerden kennen die dat soort problemen hebben en die door een toeval in een ander circuit zijn beland.
Of bijvoorbeeld kijken naar het programma Ooit Vrij op tv?
Dat is het, maar het probleem met dat soort programma's, denk ik, is dat het publiek dat er naar kijkt, en dat is met veel dingen zo, misschien niet overtuigd hoeft te worden.
Kijkt u met bijzondere aandacht naar tv-programma's over gevangenissen en straffen?
Ja, of films? Maar dat is de beroepsmisvorming die we allemaal hebben, zeker als het over series en fictie zo gaat. Ja, dan erger je blauw en dan vraagt de hele familie van je mond te houden, omdat je altijd op alle fouten en onmogelijke dingen begint te wijzen.
Ja. Hebt u ooit als professor sanctierecht de nood gevoeld om bij wijze van experiment zelf even een dagje of langer in de gevangenis door te maken?
Goh. Wij geven in de geschiedenis van de gevangenis hebben we het altijd over periodes. Ik heb het daarnet gezegd, het jonge België. De bazen van het gevangeniswezen in het jonge België hadden zelf tijdens het Nederlands bewind in de gevangenis gezeten. Na Wereldoorlog II zijn er een aantal hervormingen gekomen, omdat mensen tijdens de oorlog, hetzij in de collaboratie, maar vooral ook in het verzet, slachtoffer waren geweest van opsluiting in gevangenis of in erger, in concentratiekampen en dergelijke. En ik merk dat ook in Oost- en Centraal-Europa, waar het regime dan veranderd is en de dissidenten ineens de politieke macht kregen, ook daar, en Mandela, er zijn zoveel voorbeelden, mensen die zelf in de gevangenis gezeten hebben, zijn over het algemeen geen slechte zaak voor het regime. Maar om dat nu een toelatingsvoorwaarde te maken om minister van Justitie of professor strafrecht te worden, om meester of professor te kunnen worden, dat lijkt mij geen goed idee. Er is een uitspraak van een Nederlandse collega, Constantijn Kelk, die Lieve Dupont, mijn voorganger, mij altijd onderstreept heeft. Die zei, denken dat je weet wat het is om in de gevangenis te zitten, omdat je daar een paar nachten zou doorbrengen om het eens aan te voelen. En dat heeft men met de nieuwe gevangenis van Bever met een aantal mensen trouwens gedaan, voor ze openging, met journalisten onder andere. Die zegt, ja, dat is... Zoals denken dat je weet wat er is om zwart te zijn in onze maatschappij als je met Sinterklaas die Zwarte Piet hebt mogen spelen. De Zwarte Pieter-discussie is een eigen leven gaan leiden, maar het geeft aan dat dat nooit vergelijkbaar is. Als je weet dat je een paar dagen later vrijkomt, als je weet dat je niet gaat aangevallen worden, als je weet dat je familie je niet in de steek gaat laten. Dus tenzij men mensen jarenlang als proef in de gevangenis gaat steken, en dat vind ik dan ook weer een twijfelachtig idee, vrees ik dat een beetje inlevingsvermogen ook al zou moeten volstaan. En vooral contact met echte gevangenissen. Dus ik heb wel, kom er nog regelmatig en ik probeer altijd wel iemand ooit vrij te krijgen. Maar dat zou moeten kunnen volstaan.
U sprak over de detentiehuizen die dan hopelijk ooit toekomstmuziek zullen zijn. Maar ik vroeg mij af, welke mogelijkheden hebben strafrechters nu ter beschikking om een alternatief op te leggen als ze dus geen gevangenisstraf willen opleggen?
Zijn er nu al veel alternatieven? Ja. En we moeten eerlijk zijn, de rechters, onze strafrechters in België, zijn meestal niet zo repressief. Dus ze zullen vaak, en zeker bij mensen van hier die een eerste kans krijgen voor de rechter, zullen slechts heel zelden meteen gaan voor een vrijheidsstraf. Net omdat zij ook wel beseffen wat de effecten daarvan zijn. Het bekendste is waarschijnlijk de werkstraf. Dat is gemeenschapsdienst, nuttig werk in de maatschappij, dat anders niet zou gebeuren. Dat gedurende een aantal uur moet gedaan worden en als dat goed verloopt, dan blijft het daarbij. Alle onderzoek dat daarnaar gebeurd is, geeft aan dat de kans op recidive kleiner is voor iemand die een werkstraf krijgt dan voor iemand die naar de gevangenis gaat. Maar ja, er bestaan heel veel alternatieven en die worden ook uitgeprobeerd. Maar je zit, en dat maakt het moeilijk voor de rechters, met een kleine groep die eigenlijk heel veel problemen veroorzaakt. En heel veel eenmalige gevallen waar je voor de rest weinig problemen nog mee gaat hebben. En het is vooral die kleine groep van ofwel heel zware, ofwel heel hardnekkige, waar ons huidig systeem misschien onvoldoende op afgesteld is.
En professor, die kleine groep, zijn het dan voornamelijk zeg maar, de sukkelaars en zijn het de rijken die altijd de gevangenisstraf kunnen vermijden en het vooral de arme drommels zijn die achter de tralies belanden?
Dat is een cliché en je wordt dan vlug van populisme beschuldigd, maar het is natuurlijk, ga eens in de gevangenis kijken en heel veel rijke mensen, in de zin van klassiek rijk en niet de drughandelaars of zo, want dat is de uitzondering op de regel, denk ik. Maar heel veel uit de hogere sociale klasse ga je daar niet terugvinden. Die gaan vaak straffen met uitstel of gedeeltelijk uitstel krijgen. Dat is gewoon een feit. Wil dat zeggen dat de armen systematisch naar de gevangenis gestuurd worden door onze rechters? Nee, ook niet. Maar daar zitten natuurlijk wel een aantal mensen met serieuze problemen, psychiatrisch, verslavingsproblemen.
Misschien een laatste vraag om dit boeiende gesprek af te ronden. Wat zou u nu veranderen aan het fameuze artikel 63 van het strafwetboek als u als wetgever zelf aan zet zou zijn?
63 is maar een klein artikeltje, maar de onderliggende vraag van lange straffen en lange vrijheidsstraffen, heeft dat zin? Ik zou veel radicaler dan nu, en men gebruikt graag Scandinavië als voorbeeld, wel, in Scandinavië heeft men gewoon veel kortere straffen. Moord, 20 jaar of 30 jaar, dat maakt echt niet veel verschil qua signaal dat u stuurt. Iedereen beseft dat moord een heel erg misdrijf is, ongelooflijk veel schade berokkend. Maar of je die persoon nu 20 of 30 jaar opsluit, dat maakt echt niet zoveel uit. Die symboliek van levenslang lijkt me totaal achterhaald. Dus ik zou gewoon voor veel kortere straffen gaan, voor alle misdrijven, maar die straftijd dan wel zinvoller invullen. En dat betekent dat je altijd een aantal uitzonderingen moet hebben. Iemand zoals Behring Breivik in Noorwegen zal waarschijnlijk ook niet vlug vrijkomen, omdat er nog mechanismen zijn om die echt gevaarlijke mensen toch nog uit de maatschappij te houden. Maar dat zijn de uitzonderingen. En het probleem in België is dat wij vaak een uitzonderlijke zaak als aanleiding nemen voor een nieuwe norm, die dan een hele hoop mensen voor wie dat eigenlijk niet nodig was, ook treft. En Michel Martin is waarschijnlijk het meest recente of meest spectaculaire voorbeeld. Naar aanleiding van die concrete zaak is de regel veranderd, waardoor heel veel andere mensen die veel minder erge dingen op hun kerfstok hadden, ook getroffen werden. En dat is jammer. En dat geeft aan dat er te weinig nagedacht wordt voor men die concrete wetten stemt. En ik zou zeggen dat men nu vooral zijn tijd neemt in plaats van, ja, ik noem dat Twitter-wetgeving, met alle respect voor de sociale media, heel instinctief en heel vlug vanuit de heup schiet. Het is tijd, we hebben 150, 160 jaar gewacht, om rustig eens na te denken voor, kunnen we niet efficiënter zijn, kunnen we niet meer bereiken met minder?
Super, dank u wel voor die toch wel duidelijke toelichting bij de straffentaal uit artikel 63 van het strafwetboek.
Deze podcast kwam tot stand met dank aan advocatenkantoor Livorno en het Center for IT and IP Law van de KU Leuven.